We gaan vanavond verder met de Romeinenbrief. En dat deel wat ik ga lezen is het eerste slot, zoals het heet. Maar daarna komt er weer een stuk. Dus wees niet bang, we gaan er gewoon nog even mee verder. Maar we beginnen met Romeinen 15, vers 14. En dan lezen we tot 22, ga ik met u doorlezen. Maar niet meteen, want dit gedeelte is onder te verdelen in drie stukken. Het eerste gedeelte is de autoriteit van waaruit Paulus deze brief schrijft. En dan het tweede gedeelte, wat ik vanavond ga lezen met u. Dat zijn de plannen die hij heeft om naar de Romeinen te komen, naar de gemeente in Rome. En het derde deel is dan de oproep om met hem biddend te strijden. Dat is het laatste deel. Maar ik begin met het eerste stuk met u te lezen, dat is vers 14 tot 22. Er staat, nu ben ik ervan overtuigd, mijn broeders, ook ikzelf met het oog op u, dat u zelf ook vol bent van goedheid en vervuld met alle kennis en in staat ook elkaar terecht te wijzen. Maar ik heb u ten dele op nogal gedurfde toon geschreven, broeders, als om u hieraan te herinneren. En dat vanwege de genade die mij door God gegeven is, om een dienaar van Jezus Christus te zijn voor de heidenen, door het evangelie van God als een priester te dienen, opdat het offer van de heidenen welgevallig zou zijn aan God en geheiligd door de Heilige Geest. En zo heb ik dan roem in Christus Jezus in de dingen die God aangaan. Want ik durf het niet aan om iets te zeggen wat Christus niet door mij teweeggebracht heeft. Om de heidenen tot gehoorzaamheid te brengen in woord en daad, door de kracht van werk, van tekenen en van wonderen, en door de kracht van de Geest van God. En zo heb ik dan van Jeruzalem af en rondom tot Illyricum toe, dat stond ik altijd over. Illyricum, nou dat weet u dan. Het evangelie van Christus vervuld. En evenzo stelde ik er een eer in om het evangelie daar te verkondigen waar Christus nog niet genoemd was, om niet op het fundament van een ander te bouwen. Maar zoals geschreven staat, zij aan wie niets over hem verkondigd was, zullen het zien en zij die het niet gehoord hebben, zullen het begrijpen. En daarom was ik ook vaak verhinderd om naar u toe te komen. Was het zo duidelijker? Okay, want ik heb af en toe last dat ik niet goed articuleer, maar dan moet u dat maar gewoon even zeggen. Dan vind ik prettig als u dat zegt. Nou, Paulus begint hier te zeggen dat hij overtuigd is van de positieve intentie van de christenen in Rome. En hij heeft dat al vanuit de hele wereld al gehoord, wat in het begin van de Romeinenbrief staat. Romeinen 1 vers 8 staat dat de hele wereld ervan getuigt van het geloof van de christenen in Rome. Maar hij zelf heeft dat ook vele malen gehoord. En dan vraag ik me af, hij gaat hier daarvoor nogal streng. En dat zegt hij zelf ook wel, hè, van ik ben nogal gedurfd, ik ben nogal streng hier en daar. En dat hebben we ook wel gezien. Het laatste stukje ook, hè, van je bent verplicht om de zwakheden van hen te dragen. En je moet eensgezind zijn, aanvaard elkaar. En zegt hij dat nou, is hij nou ineens voorzichtig geworden? En dus eerst is hij streng in dat hele stuk van de Romeinen en dan gaat hij zeggen van, ik vind jullie wel erg goed, daar ben ik van overtuigd. Is het dan omdat je heel voorzichtig wordt of is het echt wel Gods woord? Natuurlijk is het Gods woord. En dit is ook wat God, denk ik, bedoelt. Ik denk dat de gestrengheid van Paulus altijd samenvalt met zachtmoedigheid. Zoals Christus zelf de vinger op de zere plek legt en zegt waar het aan ligt. Maar ook heel zachtmoedig is. Hij doorgrondt de harten. Ik denk aan Zacchaeus, die tollenaar. Jezus had heel duidelijk wist heel duidelijk wat er met hem aan de hand was. En dat liet Zacchaeus ook wel later blijken, hè, dat hij al de helft van zijn bezittingen weggaf. Maar Jezus was vol met liefde naar hem toe. Hij zei van, mag ik bij jou komen vandaag? En zo mogen wij dat ook zijn. Wij zijn ook net als de Romeinse christenen vervuld met alle kennis om elkaar, wat staat hier, om elkaar terecht te wijzen. In de grondtekst staat om elkaar te bemoedigen. Zoals we zondagavond hebben gehoord, om elkaar vooruit te helpen. En dat mogen we doen ook in liefde en in barmhartigheid. Ik lees u uit Galaten 6, vers 1. Zegt Paulus, zegt de Heere God eigenlijk in de Bijbel. Broeders, ook als iemand onverhoeds tot enige overtreding komt, moet u die geestelijk bent, zo iemand weer terechtbrengen in een geest van zachtmoedigheid. Dat doe je dan voor die andere broeder of zuster. Maar hou ook jezelf in de gaten, staat erachter. Hou jezelf ook in het oog, staat er, omdat je ook zelf niet in verzoeking komt. Want je de andere zegt, kijk ook eens bij jezelf. En daarom, dat is ook al een reden om zachtmoedig te zijn. Zo ga ik niet alle versen met u door, maar ik wil toch dit even gezegd hebben. Dan naar vers 15, daar zegt Paulus, als om u hieraan te herinneren. Hij zegt, ik blijf het zeggen, want het is mijn verantwoordelijkheid om jullie daaraan te herinneren hoe de Heere God wil dat wij wandelen. Petrus zegt dat ook in 2 Petrus 1, vers 12. Ik zal niet nalaten u altijd aan deze dingen te herinneren, hoewel u ze weet en in de waarheid die bij u is versterkt bent. Dat is niet omdat de mensen aan wie Petrus dat schrijft het niet weten. En dat als wij hier elke zondag een voorganger hebben, 's morgens en 's avonds, dan is dat niet omdat we het niet weten, maar om ons er voortdurend aan te herinneren, om ons op te bouwen in het geloof. En om ons meer en meer te leren van de en over de veelkleurige wijsheid van God die is in Christus. Het is ook wel goed, als ik aan mezelf denk, in de hectiek van de dag, dan heb ik nog wel eens de neiging af en toe, soms wat meer, soms wat minder, om mijn eigen gang te gaan. En dan ben ik altijd blij als ik in de gemeente ben, in de dienst ben, en dan erop gewezen wordt en geleerd wordt van wat de Heer Jezus van mij wil. En daarom zegt Paulus ook, ik blijf je eraan herinneren. En dan zegt Paulus, ik ben een dienaar, de genade van God. En dat is de statuur, de autoriteit van waaruit Paulus dit kan zeggen. Hij zegt, ik heb jullie eraan herinnerd omdat ik een apostel ben. Ik ben geroepen als apostel. Niet uit eigen verdienst, maar door genade. Hij is een dienaar van God. Het geeft hem de autoriteit. En toen ik dat zo las, dacht ik, vroeg ik me af, zijn wij ook dienaren van Christus, zoals Paulus dat is. Paulus die dient Christus, hij dient het evangelie van God als een priester, als iemand die is aangesteld om dat evangelie te vertellen. Maar wij zijn toch ook aangesteld, wij zijn toch ook dienaren, wij mogen toch ook de Heere dienen. Maar hoe dienen wij? En dat is ook goed om daarover na te denken, geldt voor ieder anders. Maar het is wel goed om daarover na te denken. Hoe kunnen wij de Heere God, hoe kunnen wij Christus dienen? Het is wel een taak die we hebben. En Paulus had een heel bijzondere taak. Hij had de taak om de heidenen het woord te verkondigen. Dan schrijft hij ook in vers 16. Hè? Hij zegt, ik ben een dienaar van Jezus Christus. Door het evangelie van God als een priester te dienen. Als iemand die daarvoor is aangesteld. Dat is een priester. Opdat het offer van de heidenen welgevallig zou zijn aan God. En dat offer van de heidenen, dat offer van de heidenen is, ja, dat klinkt gek misschien, maar dat is hun leven. Dat is hun leven. Het leven wat iemand geeft aan de Heere God als je tot bekering komt. Romeinen 12 staat, ik roep u dan op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als levend offer. Dat is ook wat de heidenen doen. Hun leven, hun lichamen aan God wijden als een levend offer. En daar spant Paulus zich ook voor in. Dat ook gaat gebeuren. En hij zegt, ik heb dan roem in Christus Jezus in de dingen die God aangaan. Alleen de Heere Jezus die krijgt alle roem, niet hij zelf. Hij is heel nederig, hij klopt zichzelf niet op de borst. De Heer Jezus heeft het gedaan. Ik weet niet of u het opvalt. In vers 16 staat om een dienaar van Jezus Christus te zijn. En in vers 17 staat, Zo heb ik dan roem in Christus Jezus. Wat is nou het verschil? Wat is nou het verschil tussen Christus Jezus en Jezus Christus? Ja, ik vond het moeilijk om dat op te zoeken. En ik denk dat het dit is, dat bij Christus Jezus, bij deze volgorde, dat de nadruk veel meer ligt op de gezalfde, de Messias, de heiland. En bij Jezus Christus ligt de nadruk meer op de wandel van de Heer Jezus op de aarde. Ik denk dat jij het een beetje weet, Robert.
Christus Jezus gaat over ons. Ons gaat over ons. Ja. Positie in het nieuwe leven.
Oké.
Jezus Christus is de leidende knecht.
Nou, kijk eens. Ik herhaal het even. Christus Jezus, dat staat op onze positie die we hebben in Christus. En Jezus Christus, dat is de leidende knecht des Heren. Nou, dankjewel voor deze aanvulling. Goed om elkaar zo te helpen. Dankjewel. Dan naar vers 18. Ik durf het niet aan iets te zeggen. Eigenlijk zegt hij van, ik wil alleen maar iets zeggen wat Christus door mij teweeggebracht heeft. Paulus heeft af en toe wat moeilijkere zinsbouw, dubbele ontkenningen. Maar hier staat eigenlijk van, ik wil niks anders zeggen dan wat Christus door mij teweeggebracht heeft om de heidenen tot gehoorzaamheid te brengen in woord en in daad. En dat woord, dat is wat Paulus dan verteld heeft en verkondigd heeft. En de daad, je zou kunnen zeggen, dat is zijn leven zoals hij voorgeleefd heeft. En dat heeft hij ook verschillende keren gezegd. Ik ben niemand tot last geweest. Ik zorg voor mijn eigen inkomen. Hij heeft veel gewerkt. In een andere vertaling wordt dat, staat niet daad, maar staat werken. En dan slaat dat werken slaat dan meer op het volgende vers. De tekenen en de wonderen. En dan slaat het niet op het werk van Paulus, maar op het werk van God. Het werk van de Geest van God. En dan gaan we nu naartoe, naar vers 19. Er staat, om even terug naar vers 18. Ik heb wat Christus door mij teweeggebracht heeft om de heidenen tot gehoorzaamheid te brengen, in woord en in daad, door de kracht van tekenen en wonderen en door de kracht van de Geest van God. Door de kracht van tekenen en wonderen. Waren die er? Waren er tekenen en wonderen? Jazeker. Denk bijvoorbeeld aan, ik ga even met u lezen, in Handelingen 14. Slaat u even met mij op, Handelingen 14. Handelingen 14, vers 8. Er staat, en er zat in Lystra een man die geen macht meer had over zijn voeten. Hij was kreupel van de moederschoot af en had nooit kunnen lopen. Dus het was hopeloos, dat kun je dan wel zeggen. Hij was niet eventjes gevallen tijdens de vakantie, maar hij was echt helemaal kreupel. Deze hoorde Paulus spreken en die keek hem doordringend aan. En toen hij zag dat hij geloof had om gezond te worden, zeide hij met luide stem, sta recht op uw voeten. Dat is een wonder, een teken. En nog later ook de dode jonge man, dat weet u vast, die jonge man die op het balkon zat ergens. En Paulus was lang van stof en hij viel naar beneden, dood. En Paulus die legde zich op hem, zoals de profeet Jesaja dat ooit deed. En er zat weer leven in de jongen. De bewoners van Malta, toen Paulus daar door die slang werd gebeten, hij schudde die slang van zich af. Toen waren ze vol ongeloof, die mensen, en hij zei, oh, hij kan genezen. En toen brachten ze alle zieken bij hem. En die werden ook genezen. Niet dat Paulus dat deed, dat wonder werd door, wat hij hier ook zegt, door de kracht van de Geest van God, werden die tekenen en wonderen verricht. Ik vond het heel bijzonder. Ik denk dat in deze wonderen vond ik dat Paulus een beelddrager is van de Heer Jezus. De Heer Jezus heeft vele wonderen verricht, vele zieken genezen, doden opgewekt. En in dat genezen, het opwekken van de doden en al die wonderen, liet de Heer Jezus zien hoe het koninkrijk van God straks is. Als het koninkrijk van Jezus, als hij hier op aarde is, het vrederijk, dan zijn er geen ziektes meer. Er is geen verdriet meer. Er is geen pijn meer. Er is geen moeite meer. En met die wonderen is het eigenlijk een vooruitblik op dat wat er komen gaat. Eigenlijk wordt dat wat in de toekomst gebeurt, wordt naar nu gehaald en naar voren gehaald. En daarin is Paulus ook een beelddrager van Jezus. En Paulus zegt ook, het hoort bij de taak van een apostel, zegt hij in 2 Korinthe. De tekenen van een apostel, zegt hij, als het over hemzelf gaat, als hij zich weer gaat verdedigen. Hij zegt, de tekenen van een apostel zijn onder u verricht. In tekenen, in wonderen en in krachten. Dus het hoorde bij die apostelen. En we hebben dan nu, we kennen nu niet meer het ambt van een apostel. Maar we mogen nog steeds beelddragers van Jezus zijn. En wat we straks ook gezegd hebben, zoals Jezus barmhartig is, liefdevol. Zoals hij de minste wil zijn, dienaar wil zijn. Ook dat, die beelden, die beelddrager mogen wij ook zijn. Dan gaan we naar vers 19b. Dat is dan die plaats, dat land is het eigenlijk, een groot land. Het land van heet nu Kroatië, Albanië. Het is een groot land, wat later werd onderverdeeld in een paar provincies. En daar is hij geweest. Nou, hij heeft enorm grote reizen gemaakt, Paulus. Hij heeft vanaf Jeruzalem, hij zegt vanaf, ik ben van Jeruzalem af en rondom tot Illyricum toe. Hij is al eerder begonnen met over de Heer Jezus te praten, maar in Jeruzalem begon hij met zijn eerste zendingsreis. En hij heeft heel veel kilometers afgelegd. Want wat hij zo noemt, dat is zeker zo'n 3000 kilometer vanaf Jeruzalem. En dan lopend, of met de boot. Nou, als je dat moet lopen, dan ben je wel een maand onderweg, denk ik. Maar hij ging ook met het schip. Maar nog, hij heeft heel grote en lange reizen gemaakt. En dat is mooi. En heeft hij daarmee de opdracht die hij had, het evangelie van Christus te brengen, vervuld, zoals hier in vers 19b staat. En hij zegt in vers 20, ik stel er een eer in om het evangelie niet daar te brengen waar Christus, alleen daar te brengen waar Christus nog niet genoemd is. Want dat is ook zijn roeping, dat is ook zijn bediening. Zijn bediening is om gemeente te stichten bij de heidenen, bij hen die nog niet over de Heer Jezus hebben gehoord. En anderen mogen daarop voortbouwen. De anderen die hij dan aanstelt, zoals in de gemeente, zoals oudsten en diakenen, die mogen voortbouwen op dat fundament wat hij dan legt. En dat wil niet zeggen dat als hij een gemeente heeft gesticht, dat hij dan denkt van jongens, zoek het verder maar uit. Hij blijft erbij betrokken. En zo is hij ook heel erg betrokken bij de gemeente in Rome. Die heeft hij overigens niet gesticht, maar hij kent die gemeente. En hij is ook in gedachten en in gebed ook bij deze gemeente. En dan is het heel mooi dat de profetie hier wordt vervuld, zoals in Jesaja staat. Jesaja 52, en hier staat het letterlijk wat wij gelezen hebben. Zij aan wie niets over hem verkondigd was, zullen het zien. En aan zij die het niet gehoord hebben, zullen het begrijpen. En dan zegt Paulus, ik was verhinderd om naar u toe te komen. En ik las het zo, ik denk, Paulus zich nu aan het verdedigen. En ik merk dat al eens vaker op, dat Paulus zich verdedigt. Ik vraag me af waarom. Waarom verdedigt hij zich? Het is zo'n krachtige spreker, evangelist. Maar zoals u weet, werd hij niet door iedereen geaccepteerd. De Corinthiërs, die waren niet zo liefelijk. Die zeiden over hem, die Paulus, ach ja, zijn brieven, ja, die zijn wel krachtig en gewichtig, maar als je hem persoonlijk ziet, hij is zwak en zijn spreken is verachtelijk. Nou, dat moet maar van je gezegd worden. Of de Joden in Jeruzalem, die bekeerd waren, die beschuldigden Paulus ervan dat hij de Joden uit die andere landen, die andere steden, die tot bekering kwamen, dat hij die zei van, Je hoeft je niks meer van de wet van Mozes aan te trekken, hoor. Dat had Paulus nooit gezegd. Hij heeft gezegd, de wet is in de Heer Jezus vervuld. Maar hij heeft nooit de Joden van de wet afgehouden. Hij heeft is ook regelmatig nog naar de tempel gegaan. En wat doet Paulus dan? Er gaat dus een negatief gerucht over hem. Ook hier weer, hè, van hij zegt allemaal, hij komt wel. Dat is dan gezegd in Rome. Maar hij komt nooit, wat heb je nou aan hem? En zo'n gerucht, dat gaat hij tegenin. Ik vraag me af, zou ik dat nou ook doen? Zou u dat nou ook doen? Als een negatief gerucht over je gaat, als er over je wordt gepraat, wat negatief is, en je hoort dat, zou je dat dan weer leggen? Ik denk, als ik dat zo hier lees, en dit is Gods woord, dan denk ik, ja, ik denk dat het toch wel goed is om te zeggen, het klopt niet wat daar over mij gezegd wordt. Het is ook goed om dat wat je eigen identiteit en je eigen naam, om die voor zover het aan jou ligt, hoog te houden. Ja, ik moet verder. Paulus laat ook zien dat hij een verlangen heeft om te komen. En dat hij heeft een enorm verlangen eigenlijk om naar de gemeentes te komen. En ik weet dat anders is dan wat Paulus bedoelt, maar ik dacht ook van verlangen wij nu ook zo naar elkaar. Om elkaar te ontmoeten, elkaar te bemoedigen. Want dat was het verlangen van Paulus. Ik wil naar jullie toe. Om jullie te bemoedigen en door jullie bemoedigd te worden. Maar hebben wij ook dat verlangen om elkaar te ontmoeten, om elkaar te bemoedigen, om bemoedigd te worden? Als dat nou niet zo is, ja, laten we elkaar geen mietje noemen, dat komt voor. Hè? Als dat nou niet zo is, laten we dan bidden tot de Heer van de liefde, dat hij het aan jou, aan mij laat zien waar het aan schort. Ik wil nog even met u verder naar vers 23. Ik denk dat ik daar wat sneller overheen ga. Maar ik lees het toch even met u door. Nu ik echter in deze streken geen arbeidsveld meer heb, en ik sinds vele jaren een groot verlangen heb, dan komt het weer terug, om naar u toe te komen, zal ik, wanneer ik naar Spanje reis, naar u toe komen. Ik hoop u namelijk op doorreis te zien en door u op weg daarheen verder geholpen te worden. Als ik eerst van de ontmoeting met u genoten zal hebben. Ik reis nu eerst naar Jeruzalem om de heiligen te dienen, want de gemeenten van Macedonië en van Achaïe hebben het goed gevonden enige, nou dat was heel veel hoor, een grote handreiking te doen, collecte was dat, aan de armen onder de heiligen in Jeruzalem. Ze hebben het namelijk goed gevonden en ze zijn het ook aan hen verplicht. Immers, als de heidenen aan hun geestelijke weldaden deel gekregen hebben, zijn zij ook verplicht hen met stoffelijke weldaden te dienen. En als ik deze taak dan volbracht zal hebben en hun deze vrucht officieel afgedragen zal hebben, zal ik via u naar Spanje reizen. En ik weet dat ik, als ik naar u toe kom, met de volle zegen van het evangelie zal komen. Paulus heeft zijn bediening vervuld. Hij heeft gemeentes gesticht. Zijn werk is klaar. Degene die hij daar aangesteld heeft en anderen, die gaan voort. En dan gaat hij verder, want hij wil ook andere heidenen betrekken en hij wil bereiken. En de wereld, hij heeft de meeste mensen in de toenmalige wereld bereikt. En de wereld hield op in die tijd, zo'n beetje bij Gibraltar. En daar was hij nog niet geweest. Spanje, Gibraltar, dat was de uiterste grens van de wereld toen, van de Romeinse tijd en hij denkt, daar wil ik heen, want daar kennen ze de Heer Jezus nog niet. Dat was zijn grote verlangen. En het is niet bekend of hij daar geweest is. In de Bijbel staat het niet. Het is wel zo dat een kerkleider, een aantal jaren later, die Paulus nog wel gekend moet hebben, dat geschreven heeft dat Paulus in Spanje is geweest. Maar dat is dan een stukje geschiedenis, staat niet in de Bijbel, dus of het waar is, weet ik niet. Hij had wel het verlangen en hij zei van Paulus, en hij zei als ik nou via jullie daar dan kan komen, dat ik eerst bij jullie kan komen. En dat vind ik zo mooi dat dan De christenen in Rome worden opgeroepen om bij te dragen aan die zending. Paulus die wilde naar Spanje, had daar een zendingsdoel en zegt, broeders en zusters, jullie werken er ook aan mee. En dat doet me zo denken aan onze zendelingen, waar wij ook aan mee mogen werken. En aanstaande zondag is er weer een collecte voor Brazilië, de zending in Brazilië. Nou, dat is eigenlijk hetzelfde, hè? Dat dan gezegd wordt van help ons vooruit. En dat deed Paulus ook. Help mij vooruit. Niet alleen met geld, maar ook met andere zaken. Maar dat wij mogen dan volstaan met een collecte. Ja, en dan even over dat stukje van die armen in Jeruzalem. Daar woonden arme Joden en arme christenen die uit de Joden waren voortgekomen. Dus Joden die tot bekering waren gekomen. En er waren veel Joden uit de diaspora die hun laatste jaren wilden slijten in Jeruzalem. En dan gingen ze daarheen, maar ze hadden weinig geld. Dus kwamen alleen maar armen bij. We hebben ook gelezen in Handelingen ooit eens dat er veel arme weduwen waren waarvoor gezorgd moest worden. De gemeente was niet zo rijk. Niet zo rijk als bijvoorbeeld een stad als Efeze. Jeruzalem was niet zo rijk. En Paulus die had daar een zorg voor. En misschien is het ook goed dat we dat ook ons aantrekken. Hebben wij ook een zorg voor de armen om ons heen. Dat als er mensen komen die het moeilijk hebben, hebben wij dan daar oog voor. We denken aan Elim. Maar er zijn ook andere vormen van andere mensen die arm zijn, die dit niet zo duidelijk laten merken, die soms wat zeggen. Nou, probeer daar ook oog voor te hebben. De Heer Jezus zegt, alles wat je aan de minste van mijn broeders en zusters doet, dat heb je aan mij gedaan. En als je dan bij de Heer Jezus komt, hij zegt van ik was arm, ik had honger en je hebt mij te eten gegeven, dan is het toch een enorme zegen. En dat is ook mijn gebed dat wij op die manier dan mogen verder gaan. Ik wil het laatste stukje met u lezen. Dat is vers 30 tot en met 33. Er staat, ik roep u op, broeders. En hier wordt ook bedoeld zusters. Hè. In het Grieks is het woordje broeders en het woordje zusters. Lijken sprekend op elkaar. Eén lettertje verschil. Geschwister zeggen de Duitsers. En zo mag u het ook lezen. Ik roep u ertoe op, broeders en zusters, door onze Heer Jezus Christus en door de liefde van de Geest om samen met mij te strijden. Hij kan het niet alleen. Hij heeft de Heere God heel hard nodig, maar hij heeft ook de gebeden nodig. De gebeden van u, van mij, van de christenen in Rome. Om samen met hem te strijden in de gebeden tot God voor mij. Dat hij verlost mag worden van de ongehoorzame te Judea. Want u weet dat hij daar voortdurend werd aangevallen. En ook toen hij uiteindelijk naar Jeruzalem ging, toen is hij gevangen gezet nadat er een enorme oproer was en de Joden hem wilden doden. En toen werd hij gevangen gezet. Dat was eigenlijk zijn redding. Toen zei hij van ik heb niks verkeerd gedaan. Ik wil mijn zaak voorleggen aan de keizer. Nou, doordat hij dat zei, kon hij uiteindelijk toch nog naar Rome. Niet als vrijman, maar als gevangene, uiteindelijk is hij toch in Rome terechtgekomen. Maar het belangrijkste wat hierin staat is van strijd mee. Wat mogen wij ook doen met onze zendelingen, met degene die vooraan staan, ook met onze voorganger. Strijd mee, biddend. En dan kan de Heere God daar ook werken. En dan zegt Paulus, ik zal met blijdschap naar jullie toekomen. Nou, uiteindelijk is dat ook zo gebeurd. Als gevangene weliswaar. Hij had heel veel meegemaakt. Een schipbreuk. Allerlei andere zaken. Uiteindelijk kwam hij in Rome terecht. Als gevangene. En wat gebeurde daar? De christenen uit Rome kwamen naar hem toe. En Paulus dankte God. En hij vatte weer moed. En dan deze zegenbede. En de God van de vrede zij met u allen. Amen. Nou, dat is een prachtige zegenbede. En die wil ik graag hiermee deze Bijbelstudie afsluiten.